Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Angry Nut. Ik zie mensen achter me. Die schrikken zich helemaal de tering omdat ik ineens begin te lullen. Het gekke is dat je hier in de studio niet echt het geluid krijgt wat ik op de koptelefoon hoor. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is, we hebben al een keer zo'n crossover gedaan op MCH. Maar dit is wel een hele debiele crossover, toch Randall?
Ja, ik wou net zeggen, jij noemt het een studio. Ik zie een paar houten tafels, wat crappy microfoons. Het klinkt ook nergens naar. Het ziet er niet uit. In principe zou hier geen podcast opgenomen moeten kunnen worden. Het zou verboden moeten zijn. En toch zitten we hier, Marcel. Lekker. Dankjewel.
Maar niet alleen met Angry Nerds.
Nee, zeker niet.
Met Nerds om tafel. Trouwens allemaal Nerds om tafel vandaag.
Ja, ik had beloofd dat wij een aflevering zouden opnemen. Nou, in dit geval daadwerkelijk live vanaf Y 2025. Dat ene hackersfestival dat elke vier jaar weer van naam moet veranderen. Want dat is marketing, blijkbaar. We hebben het in de afgelopen aflevering uitgebreid over gehad. Maar ik kwam hier niet alleen een podcast opnemen. Men heeft mij ook gevraagd. Randall, heel last minute, zoals wij dat doen als hackers. Kun je alsjeblieft helpen het cyberdebat te modereren? En dat zijn ook weer van die woorden. Met modereren bedoelen we in dit geval de vragen van de mensen in het publiek opnemen. Die laten upvoten, downvoten en een beetje in de gaten houden welke vraag heeft de meeste tractie. En die dan stellen vanuit het publiek. Nou, zoals alles hier gaat, ging dat een poosje goed.
Ja. Heel lekker.
En ook wel eens mis. Op het festival is de stroom al een paar keer uitgevallen. En degene die vandaag de voorzitter van het debat had moeten zijn, Jeroen Wollaars, die kwam onverhoopt even thuis te zitten. Dus dat is toen gerund door Saar Slegers. Ik had hem nog nooit ontmoet, maar ze zit hier ook luisteren naar de podcast.
We kijken er letterlijk naar.
Fantastisch gedaan. En dat cyberdebat, dat waren eigenlijk 5 politici en dan vervolgens 5 ook experts daarnaast. En die gingen het hebben over een aantal stellingen. Ik mocht dan vragen stellen. En wat mij nou een heel leuk idee leek, is een aantal mensen die daar namens de politici zaten hier in de podcast uit te nodigen. De eerste die ik mee heb kunnen nemen is Erik Kemp van Volt. Jij bent, staat hier fractievoorzitter van Volt in de gemeenteraad van Enschede. Nou hebben we wel eens vaker mensen van Volt aan tafel gehad. Maar er was in een heel grijs verleden Niloufar Gunogan. Dat is dus al een poosje terug. Wat is jouw rol nu bij Volt en waarom zit jij hier namens hen op het podium als het gaat om cyber?
Ja, ik stond op het podium omdat ik ook kandidaat Tweede Kamerlid ben.
Mm-hmm.
Dus ja, na 30 oktober weet ik waar precies op de lijst ik sta, maar ik hoop in
dat
de
is nog niet eens bekend. Dat lijkt me zenuwslopend om nu al eigenlijk een beetje op het podium te staan, effectief campagne aan het voeren te zijn en vervolgens nog niet weten hoeveel kans je maakt. Hoop je dat je erin komt?
Ja, zeker. Ja. Dus ja. We hebben 30 augustus ons congres. Op de advieslijst sta ik op plek 11. Ik hoop natuurlijk door de leden nog een beetje hoger gestemd te worden. En uiteindelijk pas na 30 augustus weet je van oké, dat is de plek op de lijst die ook echt mensen thuis gaan krijgen. En daarna is het natuurlijk het hele land door.
Elke keer dat ik het heb over politiek, kom ik er weer achter dat ik daar helemaal niet voor geschikt zou zijn. Ik heb echt zoiets van, nou kom, zet me erop of zet me er niet op, mensen. Let's go.
Dan word je zo'n PVV'er die dan helemaal op het einde nog erbij moet worden getrokken om toch nog op de lijst te moeten komen. Ja. En dan helemaal niet wil.
Ook dat is democratie, zullen we dan maar
zeggen. Dat zeggen ze.
Ja, nou, jij zat er namens Volt. Namens de Piratenpartij zat Matthijs Portier daar. En Matthijs heeft al een keer eerder in Nerds om tafel gezeten. Maar als je nu aan mensen op een verjaardagsfeestje uit moet leggen wat je in het dagelijks leven doet, niet meer in de Kamer zitten voor de Piratenpartij, helaas.
Ik ben lijsttrekker voor de Piratenpartij. Mm-hmm. Dus daar zit nu echt wel heel veel tijd in natuurlijk. Daarnaast ben ik ook verkozen in het algemeen bestuur van waterschap Amstelgooi en Vecht al een tijd. Dus daar ben ik ook veel mee bezig. En we zijn verkozen in 4 stadsdelen van Amsterdam. Dus die ondersteun ik ook inhoudelijk. Dus uiteindelijk ben ik op een heleboel verschillende manieren eigenlijk wel politiek bezig. Grote van mijn tijd, ja.
Ja, dus je bent toch steeds heel politiek betrokken. Maar, en daar kwam ik net dus achter toen jij dat hardop zei, waar iedereen bij was, ook nog best wel geleerd op het gebied van cyber. Want je had een PhD gedaan op het gebied van AI.
Ja, ik heb een PhD gedaan op het gebied van AI.
Ja?
Ik heb psychologie gestudeerd en kunstmatige intelligentie en dan een master ertussenin.
Mooie match.
En dan mijn PhD, die ging over in één zin emotionele intelligentie voor computers en robots.
Hm.
Dus onderzoeken hoe gaat dat bij mensen en dat dan eigenlijk vertalen in computermodellen. Dus dat is software, dus dan kan een computer of een robot zich emotioneel een stukje menselijker gedragen. En daarna een postdoc, die was meer gericht op ethiek.
Jemig. Nu zeggen mensen wel eens bang te zijn dat de AI hen in gaat halen op het gebied van allerlei dingen. Zeker het werk afnemen, maar als je het hebt over emotionele intelligentie, denk ik dat de AI mij allang voorbij is. Zelfs toen ze nog heel erg ChatGPT versie 1.0 waren. Dus nou, het gaat hard. Thijs Hofmans, nieuwscoördinator.
Ga je daar niet tegen in?
Nee.
Nou, ik zou zeggen van die kans lijkt me klein, want zover is het ook weer nog niet. Maar het is ook, dat is trouwens wel een ding met AI natuurlijk. AI die doet vaak alsof het ergens heel erg goed in is. En het schept vaak de illusie dat het heel erg goed is. En mensen hebben heel erg de neiging om ook menselijke eigenschappen in dode dingen te zien. Dus mensen die raakten helemaal emotioneel gehecht aan het Tamagotchi. Terwijl...
Je hebt het over AI, niet over podcasters snel, toch?
Ja.
Ik heb het over AI, ja.
Nee, dat snappen we elkaar.
En er is altijd heel veel hype. Dus vaak hebben mensen wat hogere verwachtingen van wat het al kan dan wat er daadwerkelijk kan.
Nou, mijn zoon is nu 8 en die heeft een knuffel die wonderbaarlijk lang meegaat. Ik moet zeggen, hij heeft hem al een paar keer op het dak van de school gegooid. Hij was mee op vakantie, zat in een rubberbootje op weg naar een vlot. En het is een wonder dat dat beest niet verzopen is. Maar zonder die knuffel is mijn zoontje nergens. Dus dode dingen of levenloze dingen, menselijke kenmerken toe schrijven is heel menselijk. Ja.
En je raar echte.
Ja, precies. Ja.
Ja. Wij kregen eventjes onlangs laatst een paar keer de comment dat wij AI te veel antropomorfiseerden.
En dat wij, nu ga ik je aankondigen ook, Thijs Hofmans van Vriekers. Thijs Hofmans van Vriekers, ook al een paar keer bij mijn Nerds om tafel te gast geweest. Je bent nu nieuwscoördinator, ik vergis me altijd in die term.
Ik zeg altijd chef nieuwsredactie, want dat vind ik interessanter klinken. Precies. Maar technisch gezien is nieuwscoördinator.
Dus eigenlijk moeten we ook bij jou zijn als we iets te mopperen hebben, toch?
Ja, helaas wel. Ja. Dat gebeurt helaas ook vaak. Dus,
en wat was dat gemopper waar je het over jullie als tweakers?
Ja, wij als tweakers. Of wij worden altijd aangesproken als tweakers. Nee, dat wij op tweakers heel vaak schreven wij over AI. En dan schreven wij hij of zij. Maakte dat heel menselijk.
Is ook wel zo.
Ja, dat klopt. Dat doe je een beetje automatisch. En je zou het ook iets subtieler, iets abstracter kunnen zeggen van het systeem of zoiets.
Meid, ik heb ChatGPT dingen verteld die ik mijn partner nog niet zou vertellen.
Serieus, ja.
Ja,
laatst was er even die ophef dat die AI dingen, dat mensen die je publiek konden laten maken in een zoekmachine, hè. En dan kon je bij het delen van een specifieke chat kon je dan ook zeggen, laat het indexeren door Google. Toen kwamen al die chats in Google te staan, daar kon je dus doorheen scrollen. Ja, daar zitten gesprekken bij, hoor. Dat wil je echt niet...
Ik denk dat het heel snel gaat als we die dingen allemaal publiek zouden maken, door op een grote rode knop te duwen, dan maken we heel veel dingen wel heel normaal, denk ik. Ik denk dat je er dan achter komt dat heel veel dingen die nu taboe zijn, eigenlijk door meer dan de helft van de bevolking al lang normaal gevonden worden.
Ja, misschien inderdaad.
Ik zou erop duwen.
Maar jij zegt dat nu van, ik zet dingen op ChatGPT die ik niet aan mijn vriendin zou vertellen. Maar ben je wel elke keer bewust dat er een commercieel bedrijf dan wel meeleest en daar ook van alles mee doet?
Ja, en dat commerciële bedrijf is daar verdraaid goed in zelfs. Ik baal daarvan, hè. Zeg ik erbij. Maar ik kan dit niet anders dan omarmen. Dit is wie ik ben. Als er social media komt, dan geef ik heel mijn hebben en houden aan Meta, dat toen nog Facebook heette. En dan geniet ik van de voordelen. Die zijn er namelijk. Ja, maar misschien... dan kom ik er 10 jaar later achter dat ik zo dwaas niet had moeten zijn om het terug te geven. Die geest kan niet terug in de fles. Ik heb toen een verwijderverzoek gedaan, alles bij Facebook weg. Ja, over een paar jaar ga ik ChatGPT die smeken om alles te verwijderen, want ik kan niet meer terug.
Maar misschien is dit de basis van die kritiek aan tweakers. Als de mensen zeggen van tweakers, als jullie het nou minder brengen als een vriend of een coach en meer gewoon als een commerciële computer die dingen terugzegt, waar dat bedrijf uiteindelijk geld mee wil verdienen, dan ga je er toch denk ik op een andere manier naar kijken. Zeker als je jong bent.
Ja, tweakers.
Ja, ik geef het door, zou ik zeggen. Ja, sorry.
Nee, maar het is wel een dingetje. Het is net als met milieu. Is het van een beter milieu begint bij jezelf. Dat is een slogan die komt vanuit de fossiele industrie om mensen tegen elkaar op te zetten en te zeggen van jij doet niet goed genoeg, jij niet. En zodat ze niet zelf aangevallen worden.
Hoeft het systeem niet te veranderen.
En zo is het met tech ook. Het is gewoon best wel moeilijk om altijd allerlei keuzes te maken, omdat het inderdaad ook voordelen biedt. Omdat het gemak biedt. En de voordelen zijn op de korte termijn en snel en makkelijk. En de nadelen, daar moet je vaak een beetje over nadenken van wanneer wordt het eigenlijk pas echt een probleem. En ook onzeker of dat gaat gebeuren. Dus het is, ook al zijn die nadelen heel erg groot, het is best wel moeilijk om die keuze te maken. Dus de oplossing zit denk ik niet zo in dat je, ja, natuurlijk wel mediawijsheid en mensen voorlicht over van dit zijn de risico's. Maar uiteindelijk ga je dit pas beter maken als je het ook reguleert op zo'n manier dat gewoon je rechten gerespecteerd worden en dat zo'n bedrijf gewoon op een manier met je data omgaat die past binnen onze democratische rechtsstaat.
Dan heb je nog niet over het lokaal runnen van die modellen, want dat kan natuurlijk ook steeds beter. Ik ben wel heel blij dat je het woord reguleren in de mond neemt, want dat maakt het gelijk een vleugje politiek. Daar zit jij hier natuurlijk voor. Maar de laatste persoon die ook aan tafel is aangeschoven, die moet ik toch ook even hebben voorgesteld als Jos Weijers. Jij kwam hier bijna met tegenzin aan tafel, maar ik zei, ik heb een cynicus nodig. Iemand die eventjes namens de luisteraar het vuur aan de schenen van de politici gaat leggen. En nou ja, bedankt dat je dat wilt doen. Je bent de schrijver van loksportboek.com, kun je erbij zeggen. Heb je al over verteld in met Nerds om tafel. Je doet cyberdingen bij Tenet, Angry Nerds podcast. Ik denk dat de boel nerds jou kunnen kennen, maar bedankt dat je hier
Ik heb een cyberstreep.
Precies, je hebt cyberlogo's op jouw schouder.
Je hebt veel strepen.
Ja, cyberrust op jouw schouders. Het debat waar wij net naar hebben zitten kijken, dat kun je terugkijken op... ik zet de link wel gewoon in de show notes, maar de website van Y2025, daar zijn al die debatten en talks en dergelijke terug te zien. Ja,
en de CCC Media Base, en het wordt volgens mij ook allemaal vanuit daar nog een keer naar YouTube gegooid. Precies. Mocht je wel heel veel zin hebben in enge platformen. Ja.
Eigenlijk baal ik daar zelfs een beetje van, want ik sprak net mensen die ik kende. Er lopen hier een heleboel bekende mensen rond als je een klein beetje in het cyberwereldje zit. En dan zeg ik, hey, komen jullie zo ook kijken naar het cyberdebat? Het lijkt me vet leuk, zeggen ze. Nou ja, ik ben nu op dit festival. Ik kan hier nu van alles zien. Dat debat kijk ik later wel terug. Dan denk ik, ja, hallo mensen.
Dat is hoe het werkt. Gewoon of niet. Op een festival ga je lekker chillen en doen. Kijk, er lopen nu ook weer mensen voorbij. Hartstikke gezellig.
Ja, nee, maar dat deden ook heel veel mensen niet, want het was afgeladen vol.
Ja, dat zeggen. Het was die tent. Ja.
Een van de eerste stellingen, die ging toevallig over AI. We stonden er al bijna met één been in. En ik denk dat dat wel een goede is om beet te pakken. Want politiek en AI gaan natuurlijk in zekere zin hand in hand. Er is één heel groot belang, namelijk dat we proberen ook AI in Nederland voet aan de grond te laten krijgen. In die zin dat bedrijven er iets mee doen en niet afhankelijk hoeven zijn van de VS en China in de toekomst. Een andere invalshoek is natuurlijk, ja, wij zijn als Europa altijd de gedoodverfde partij om als eerst dingen te gaan reguleren. Ik bedoel, in de VS zeggen ze, nou, carte blanche, go, go, go. Maak het allemaal een stuk.
Ja.
En dan zijn wij in Europa klassiek gezien de partij die het gaan reguleren. Ik moet even de eerste stelling erbij pakken, want ik ben even kwijt wat die was. Maar volgens mij was het, moeten we AI reguleren of juist loslaten en groeien? Ja. En Erik die zit nu, net als net, op het podium tijdens het debat heel erg met armen te wapperen. Je had daar wel een duidelijke mening over, vond ik.
Ja, nou ja, ik begon met reguleren, doen we nu met de Europese AI Act. Mm-hmm. Maar ik voegde daar toen ook wel aan toe. En daar hadden we eigenlijk net ook al het gesprek over van, het is niet alleen maar reguleren en markt en bedrijven. Het is ook kijken van hoe gebruiken we het en hoe zorgen we ervoor dat in een tijd van AI dat meer mensen doorhebben wat ook de risico's zijn van AI. Dus we hadden het inderdaad op het podium net ook al over van, nou ja, in het onderwijs zou je daar iets mee moeten doen. Je moet bij het stukje digitale geletterdheid nu ook gaan kijken naar hoe zorg je ervoor dat, nou ja, bijvoorbeeld kinderen niet denken dat het een mens is, een coach die het beste met jou voor heeft, maar een kind moet ook weten van nee, dat is uiteindelijk een programmaatje die alleen maar wil dat ik daar meer data in stop. En daar is waar die mensen ergens ver weg hun geld mee verdienen. En dat is niet triviaal als je gewoon met een chatbot aan het chatten bent. Dus het is denk ik een veel breder maatschappelijk vraagstuk van gebruik je het wel of niet om bijvoorbeeld informatie te zoeken. Ik persoonlijk niet. Voor mij is het, ik bedoel, het is een politiek middel. Een commercieel bedrijf kan bepalen wat jij wel of niet terugkrijgt. Dus ik gebruik het nooit als zoekmachine voor informatie.
Gewoon niet bewust, maar als je in Google een zoekopdracht invoert, dan krijg je ongevraagd Gemini bovenin.
En daarom ben ik blij dat ik bij DuckDuckGo vanaf dag 1 de AI toevoeging uit kon zetten. Ja, ik heb daar helemaal geen zin in. Want ik moet bij alles gaan checken van, is dat wel waar? En je moet bij alles gaan nadenken, is dit nou gestuurd of niet?
Maar doe even, als jij in een zoekmachine een zoekopdracht intypt, dan bepalen zij wat bovenaan staat. Als je op die site klikt, moet je toch ook nadenken of wat daar staat waar is?
Precies, maar dan kun je kijken van, wat is dan waar komt het verschil vandaan? Dan kijk je naar een redactiestatuut, je kijkt naar de aboutpagina.
Dat
van,
doe
jij
nooit, kom op, wees eerlijk.
Nou, steeds vaker. Maar waarom? Omdat het halve internet vol staat met bullshit. Het gebeurt mij steeds vaker dat ik zoek. En dan kom ik op een site en dan lees ik woorden. En dan na 10 zinnen denk ik, wacht, wat staat hier nou?
Even het redactiestatuut checken.
Nou, dan ga ik gewoon zoeken. Nee, een about page. Daar begin je bij.
Want die klopt altijd.
Is er een pagina die zegt, wie schrijft dit en waarom? En als ik dit tegenwoordig niet meer vind, dan ga ik naar een plek waar ik iets meer het gevoel heb van, hier zitten mensen achter. Dit is gecureerde informatie. Hier is over nagedacht. Want anders ben je gewoon je halve dag ben je AI-slop aan het lezen.
Kijk, ik plaag je natuurlijk, want ik ben het met je eens dat dit is hoe het zou moeten zijn. En zeker journalistieke geletterdheid, daar kan Thijs een boek over schrijven, denk ik. Maar laten we ook eerlijk, dat doet toch niemand?
Nou ja, en daarom, als mensen mij soms dingen sturen, dan vraag ik ook, interessant, waar heb je dit van?
Sterker nog.
Dan zeggen mensen ChatGPT, dan zeg ik, oké, en klopt het?
Uiteindelijk kan
dat
die,
mensen dan niet.
Die large language model een stuk sneller zo'n redactiestatuut checken dan dat ik dat kan. Laat hem het maar samenvatten. Ga ik weer hem het maar samenvatten voor me.
Laat de computer het maar, ja. Ja.
Wat vind jij ervan, Thijs? Want ik denk dat digitaal geletterd zijn heel belangrijk is. Ik vind het ook interessant om te hebben over wie heeft de macht en lopen we daar de boot mis. Maar ja, het kan toch niet zo zijn dat alle gebruikers ieder voor zich moet gaan bepalen wat de waarheid is. Want ik vind mensen die zeggen doe je eigen onderzoek bij voorbaat verdacht.
Die mensen, ja.
Er is een verschil tussen je eigen onderzoek doen en doe je eigen onderzoek.
Oh ja?
Daar zit wel een verschil in. Bedenk me nou dat volgens mij was dit ooit jullie tagline van de Piratenpartij. Dus,
sorry daarvoor. Geloof geen poster, informeer jezelf. Dat
of was het zoiets inderdaad? Ja,
dat zet je op een poster, dus dat is leuk.
Ja. Ja. En hij hangt tussen al die andere verkiezingsposters. Dus,
maar ik denk dat je onbewust toch wel elke keer inschat bij als je een zoekmachine bekijkt. Dan zit je toch in te schatten hoe waardevol die informatie is. Als ik moet uitzoeken wanneer mijn kind voor het eerst naar de tandarts moet. Dan ga ik naar Google en dan zie ik websites staan. Waarvan ik denk, nou, die ken ik totaal niet. Dus ik weet niet of ik daarop ga klikken. Vervolgens klik je op de site van een tandarts. En die zegt dan, tussen de 2 en 3 maanden moet je al gaan hoor. En dan denk ik, oké, legit. Want dat is inderdaad van...
Al die tandjes zitten al in de schedel dan, hè? Moet je even nagaan?
Ja, maar dan denk ik inderdaad van, oké, maar dat is een tandarts. Natuurlijk wil die dat ik snel ga. Daarna ga ik naar de site van zilverenkruis.nl. En dan kan ik ook wel goed beoordelen waar die in staan en zo. En ik denk dat onbewust makkelijker is om op die manier informatie te in ieder geval een eerste schifting te maken met hoe legit het is.
Ja, maar als ik een ChatGPT invoer, wanneer moet ik voor het eerst naar de tandarts? En die zegt, zodra de tanden zijn, moet je eigenlijk al een half jaar ingeschreven staan.
Ja.
Dan denk ik bij mezelf, nou, inschrijven die handel.
Ja, maar dan
kan ook niet echt een bel aan vandel, toch?
Ik denk dan meteen van, oké, maar is dat zo, though? Waar haal je die informatie vandaan?
Stel je nou voor, en dit is geen theoretische situatie, stel je nou voor dat er een tandartsenconcern is die de helft van alle tandartsen in Nederland in bezit heeft, die een deal heeft gesloten met ChatGPT, die zegt van, je moet gewoon altijd meteen naar de tandarts. Terwijl als jij je huisarts belt en je stelt deze vraag, kan diegene die daarvoor opgeleid is al zeggen, nou dat hoeft pas na 2 jaar. Je moet commercieel denken, er wordt geld mee verdiend.
Het gevaar van dit voorbeeld is dat ik niet echt een groot nadeel zie of een gevaar in het te vaak naar de tandarts gaan. Nee. Maar ik snap wat je bedoelt. Er zijn inderdaad situaties waarin... Ja, en dan kom je al heel snel bij die macht.
Ja, en eventjes, je ziet nu al dat er dus... Want ik vind dat ook een interessant voorbeeld van wat je zegt. Je zegt een deal sluiten met ChatGPT. Het hoeft niet eens een deal te zijn. Het kan ook zijn over een bedrijf dat nu al inziet van die LLM's die gaan zo belangrijk worden dat we daar nu al op gaan inspelen. Net zoals bedrijven bij de dotcom-bubble eigenlijk al zeiden van laten we nu eens vast op SEO gaan inspelen bijvoorbeeld. Want dan weet je, je kunt maar beter met die stroom meegaan. En eventjes als voorbeeld vanuit mezelf ook. Ik weet dat er uitgevers zoals DPG heel lang hebben gezegd van nou, die LLM's die mogen onze site niet op. Dus die zetten we in de robots en die mogen ons niet crawlen en zo. Je ziet dat daar nu een shift aan de gang is. Ze zegt van oké, maar we kunnen wel weer gaan zeggen van nee, dit mag allemaal niet. We willen dit gaan tegenhouden. En dat ze in plaats daarvan zeggen van als we dat doen, dan gaan we toch verliezen. Je gaat niet winnen van grote bedrijven zoals ChatGPT met hun miljarden investeringen. Dan kunnen we maar beter erop meegaan. En als voorbeeld van tweakers bijvoorbeeld. Je kunt er maar beter in meegaan dat een LLM dadelijk zegt van oh, je wil de beste smartphone. Tweakers vindt dat deze is. En in plaats van dat je dus zegt van nee, je mag nooit tweakers scrapen, dat mag niet, dat willen we niet. En dat hij dan zegt oké, Harry's hobbyblog die zegt dat die telefoon het beste is. Nee. Dat je ook vanuit ons gekeken is het dan van het is slimmer om erin mee te gaan.
Word je dus eigenlijk als je het niet doet een soort ambachtelijke tech-site, zeg maar. Dat je over 10 jaar alleen nog maar een paar trouwe fans die het per se op de ouderwetse manier spreekwoordelijk zoals papier nu ervaren wordt. Als een papieren krant door de brievenbus gaat, dan vinden we dat ouderwets.
Ja,
ambachtelijk nieuws. Over 10 jaar precies. Komt het of uit je ChatGPT of je gaat naar de ambachtelijke.
Ik weet niet of dat zo is, maar ik denk wel dat het goed zou zijn om daar nu alvast mee bezig te gaan. En dus te bepalen van wie ik hier lees, heeft deze persoon inderdaad een vested interest hierin?
Ja, precies. Want ik denk inderdaad dat het goed is om erin mee te gaan. Maar dan dus wel met die Europese alternatieven die dat wel op een nette en op een goede manier doen. Want het is inderdaad wachten tot dat moment dat bedrijven inderdaad deeltjes gaan sluiten met ChatGPT. En dat je dan gewoon inkoopt wat voor antwoorden er gegeven worden.
Daar zou ik niet op wachten. Als we met z'n allen zeggen het is wachten totdat dat gebeurt, dan...
Nee, precies. Het is wachten
totdat dat gebeurt. Dat dus, al
moet
gebeurt.
Dus moet je dat nu anders... Ja. Nou goed, dat weet je dus niet zeker.
Maar dat ga je nooit weten.
Ik wil graag op die Europese alternatief inzoomen zometeen. Maar ik had nog één brain fart die ik toch wel interessant vind. Is, ik ben nu heel blij dat waar ik zeg 15 jaar geleden in de fuik gelokt ben door Facebook. Want wat ik zei is een beetje overdreven, maar het klopte wel echt. Ik zag er toen heel veel voordelen in. Maar wat ik over het hoofd heb gezien, waar ik echt van baal, is inderdaad die belangen. Want ik betaalde Facebook niet. Ik kon ze ook niet betalen. Dat werd allemaal gedaan met advertenties. Mm-hmm. Waar ik nu met ChatGPT elke maand keurig een paar tientjes naar ze overmaak. Sterker nog, ik heb een keer voor de grap dat €200 abonnement per maand genomen om een paar van die dure vragen aan O3 Pro te kunnen stellen. Ik ben hun klant. Op het moment dat zij mij nepnieuws voor gaan schotelen, doe ik duimpjes omlaag en uiteindelijk zeg ik mijn abonnement op. Zij zijn er dus wel degelijk bij gemaakt namens mij te denken en niet zozeer de uitgevers of degene die nepnieuws willen verkondigen.
Maar
toch?
Maar
ligt er wat het meeste oplevert.
Dat is de vraag.
Dat is puur marketing.
Ben jij hun klant?
Ja.
Want zelfs het gekke is dat bij dit soort taalmodellen, zelfs als jij betaalt, is het nog steeds zo dat zij niet per se jouw welzijn voorop hebben staan. Er kan nog steeds een soort statistieke brei van woorden uitkomen die feitelijk niet correct is en die jou op het verkeerde been zet. Dat is het nare van die taalmodellen.
Maar niet met voorbedachte raden of namens de hoogste bieder, toch? Ik zie dat die dynamiek.
Waarom zou het niet kunnen?
Natuurlijk kan dat, maar ik vind die minder voor de hand liggend dan dat bij Facebook. Daar zat het eigenlijk altijd al ingebakken dat je vooraf degene die advertenties verkopen altijd zouden winnen als het gaat om wat krijgen mensen te zien, want je kunt er geld tegen aangooien. Ja. En dat op het moment dat je zegt, ik wil dat de meeste, ja, hoe moet je het noemen, engagement altijd bovenaan komt. Ja, dan krijg je uiteindelijk trollfarms en hele opgehitste mensen met een boel nepnieuws. Dat is een soort wetmatigheid.
Maar dit gebeurt. Je hebt toch Musk ook horen zeggen van, ja, maar we don't want woke AI, hè? Ik bedoel, het is gewoon een politiek wapen. Het is het sturen van wat jij als informatie terugkrijgt.
Oké, nu staan we dus met beide benen in het feit dat we het in de EU een beetje aan het verliezen zijn, toch? Hier kom je eigenlijk op uit. We willen niet dat de VS en China bepalen wat wij komen te zien. Dus meer een principe kwestie. Nu nog.
Nou ja, ik denk dat het nu al een groot gevaar is.
Ik denk
inderdaad
dat de mensen die moeten verliezen. Ik bedoel, je zegt net van, ik vertel dingen tegen Facebook of vertel de dingen tegen Facebook die ik dan niemand anders vertel. En large language models, ja, die weten wat mijn partner niet weet. Ik zou het heel vervelend vinden als de gesprekken met mijn psycholoog, dat die opeens door Google worden geïndexed.
Waarom?
Omdat ik gesprekken met een psycholoog doe en niet met Google.
Ja.
En dat bedoel, en ja, je zei ook dat het zal heel wat onderwerpen waar je normaal niet over mag praten, die worden dan wat opener.
Uh-huh.
Ja, dat is wel waar. Maar ik heb niks te verbergen. En daar hebben ze geen kont mee te maken. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is wel een beetje mijn normale insteek. Dus dat zou ik niet doen. Ik weet, nou, in Finland bijvoorbeeld, en dan niet het grote ver Amerika, daar krijgen ze de kindertjes krijgen op school gewoon les hoe je fake news kan herkennen.
Ja.
En dat wordt
in Nederland ook, hè? Week van de mediawijsheid.
Ja. Hebben ze een week. Dus dit is een begin. Ja, ik vind het helemaal goed.
Ik weet niet hoe ze het in Finland doen.
En volgens mij zit het echt gewoon in het curriculum. Dat zoiets moet je ook kunnen. Ik bedoel, Dickie Dick gaat surfen. Dat lijkt me een prima boek. Zo laag mogelijk beginnen. En dan niet meteen met dode verderf. Maar gewoon.
Ik dacht, ik bedoelde Dickie Dick op een surfplank.
Ja, ik ging ook tenminste in. Maar
voor kinderen een digitaal surfbewijs, zeg maar. Ik denk dat dat helemaal geen gek idee is. Om dat veel serieuzer te nemen. En inderdaad, er zijn landen die dit al veel serieuzer nemen. Want Finland, maar ook inderdaad.
En fucking vroeg beginnen. Ik bedoel, dus gewoon dat mensen inderdaad. Ja, slagvaardig vind ik dan verkeerd klinken. Maar inderdaad, dat op het moment dat het op een scherm staat, is het niet per definitie waar. Ik denk dat heel veel mensen daar last mee hebben om dat te doen.
Dat is ook niet raar, hè? Want veilig verkeer in Nederland gaat langs de scholen, hè? Om ze te leren fietsen en de straat oversteken en zo. Oeh, je moet allemaal een beetje veilig. Maar op het internet kunnen ook ongelooflijk veel ongelukken gebeuren. En waarom zijn we daar niet mee bezig dan?
Oh. Nou, wat ik leuk vind is, we hebben nu natuurlijk een debat gevoerd en er zaten 5 politici op het podium. Daar hebben we wat vragen voorbij zien komen die we niet allemaal konden behandelen. Dat vind ik wel leuk. Er zijn in totaal 80 vragen ingestuurd in het zaaltje waar misschien wel 80 mensen, wel dubbelen denk ik.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus 1 op de 2 mensen heeft een leuke vraag ingestuurd zo ongeveer.
Zaten er bots tussen?
Ik ben niet met ze gebotst, dus ik vond het allemaal leuke mensen. En omdat het een beetje een politiek vleugje had, omdat er 5 politici zaten. Een van de speerpunten was natuurlijk, moeten we de bedrijven in Nederland niet meer mogelijkheden geven om AI hier te doen en hier van de grond te krijgen? En wat kan de politiek eigenlijk doen om daaraan bij te dragen? Ik heb eigenlijk geen idee. Hebben jullie daar een mening over? Moeten we dat als politiek wel willen? Dat
en hebben we het dan over Nederland of over Europa? Want Nederland nee, maar Europa ja, denk ik dan.
Oké, okay. Dus jij zou het prima vinden als alle AI die we in de toekomst gebruiken uit Frankrijk komt?
Liever uit Frankrijk dan uit Amerika en nog liever dan uit China. Dus ja, in die hiërarchie zou ik zeggen van wel, ja.
Ja, dus in
maar
Nederland...
ik denk vooral dat het niet realistisch is als we dat als Nederland zelf zouden doen. Ik denk dat gewoon... Maar ik ben wel vrij pro-Europees ingesteld wat dat
nou,
betreft. En...
ja, ik ben ook heel...
Jij ook ja, waarschijnlijk?
Ik bedoel, ik ben ook pro-Europees. Maar ik heb een tijdje geleden een verhaal gehoord van... hoe heet ze ook alweer? Saskia Lensing, geloof ik. Die GPT-NL aan het leiden
ja.
is.
Oh, ja.
En ik ben behoorlijk onder de indruk van hoe zij dat aanpakken. Met ook de expertise van TNO en SURF en onze onderwijs- en onderzoeksinstellingen. En ik ga wel, als dat eenmaal uit is, dan hoop ik dat er zo snel mogelijk een hacker is die voor mij gaat realiseren dat ik gewoon kan ctrl-f'en in mijn eigen podcastgeschiedenis met GPT-NL. En als dat er niet komt, dan ga ik dat zelf bouwen. En dan weet je dus gewoon, dit is echt inderdaad op een ethische manier getraind. Het is met data waar netjes voor gevraagd is. Ik denk echt wel dat we in Nederland dit ook kunnen doen. En ik bedoel, dit gebeurt natuurlijk in meerdere landen. Dus in Frankrijk heb je natuurlijk het grootste bedrijf, Mistral. Proton heeft net Lumo geïntroduceerd. Maar in meerdere landen zijn zeg maar de TNO's van de verschillende landen bezig met hun eigen taalmodellen. En er werd net ook over andere onderwerpen gezegd van nou, laten we niet hopen dat er in Europa maar één aanbieder komt. Ik zou het wel mooi vinden als dat allemaal taalmodellen worden, allemaal volgens de Europese waarden. En dat ze ook nog eventueel een beetje interoperabel zijn, dat er misschien nog iets van interactie tussen mogelijk is. Ik zou het wel mooi vinden als we dat een beetje divers zeg maar krijgen in Europa.
Maar Thijs zegt het als een mooi, het is niet zo gek dat Volt dat vindt. Maar Matthijs, Piratenpartij, kom, dit kan toch ook in Nederland?
Nou ja, het kan ook in Nederland. Ja, en ja, je hebt het al genoemd, NLGPT. Volgens mij zit er wel wat vertraging in. En is het vooral voor een beperkt aantal toepassingen vooral geschikt. Maar in principe denk ik dat we het Europees moeten gaan doen vooral.
Nou, ik vind de subtext bijna een soort Nederlands pessimisme. Zo van, ah, dat gaat ons niet lukken. Terwijl tegelijkertijd de meeste large language models die vandaag de dag courant zijn en als de top of the bill gezien worden, zijn dan over een half, een jaar, misschien max 2 jaar een keer open source of in ieder geval een equivalent bruikbaar. Ja, gooi het op een paar servers in Nederland en je hebt al een hele mooie stap naar de toekomst. Maar als ik de nieuwere open source modellen lokaal op mijn laptop draai, dan stelt het natuurlijk helemaal niks voor vergeleken met de nieuwste ChatGPT. Maar tekstjes samenvatten, audio transcriberen,
ja,
ik kom een heel fucking end hoor. Ja,
eens.
Ja, terwijl dat 2 jaar geleden ook magie was.
Nou ja, dus dan is dat misschien wat je wel vanuit de overheid zou moeten doen. Als er allerlei dingetjes opkomen, dat je vanuit de overheid zegt van nou, als jij het inderdaad open source maakt en dan echt open source, dus volgens de OSI-standaard van open source AI, dan kom je in aanmerking voor deze en deze stimulansen. Zeg maar, dan krijg je wat investeringen vanuit de overheid dat je dat daarmee verder kan. En dan bouwen we zeg maar gezamenlijk in Europa bouwen we die open versies op.
Ik heb zoiets van let's go, meer keuzes, meer beter. Het enige probleem is wel, daar hebben we natuurlijk bij heel veel andere technieken in Europa ook mee te maken gehad. Toen hadden we het woord op interoperabiliteit. Ik wil eigenlijk al die gesprekken die ik met ChatGPT heb kunnen verhuizen naar een large language model en een reasoning model dat hier in Nederland gehost wordt. Ik ben bang dat dat voorlopig niet gaat gebeuren.
Of je moet ChatGPT heel veel geld betalen. Dat ze daar...
Ik denk dat ze volgens de wet wel zouden moeten meewerken aan het exporteren van je data. Er is ook wel een knopje voor. Ik heb er een hard hoofd in dat dat lekker werkt. Of zou dat wel kunnen?
Nee, maar ik denk dat certification van het internet op dit gebied precies zijn werk zal doen waar het voor bedoeld is. Zeg maar.
Ja.
Die knop gaat niet werken.
Nou, en shitification, hè? Ik wil even op de rem trappen. We zijn allemaal over AI bezig. Oh, dat gaat allemaal geweldig worden, hartstikke goed. Maar je ziet klantenservices waar geen mens meer werkt. Alleen maar chatbots en AI. Het wordt steeds slechter. We zien AI's nu al beslissingen nemen waar echt mensen naar zouden moeten kijken. En we kunnen AI niet vertrouwen. Dat hebben we toch een klein beetje vastgesteld al. Hè, komen we zometeen niet in een maatschappij die gewoon helemaal niet meer functioneert als we dit blijven doen? Moeten we niet ook gewoon even af en toe... Oké, wacht, hier moeten wel mensen werken. Wat denken jullie?
En certification, het kan toch alleen maar doorgaan in een monopoliesituatie? Op het moment dat er genoeg goede alternatieven komen, dan kom je toch niet meer weg met N-certification?
Niet minder hard. Maar op het moment dat je het langzaam doet, wel. Ik bedoel, Google is inderdaad steeds stukker aan het worden. Dat klopt. Dat is per design. Cory Doctorow had er laatst een leuk stukje over. Voor wie het niet gezien heeft, op het moment dat jij iets googelt, krijg je een advertentie voor je kiezen. Dat wisten we al. Daar zijn we het dan schijnbaar met z'n allen mee eens. Op het moment dat die Google
opdracht... Nee, ik heb een adblocker.
Maak nee, sure, doen. Maar... Sst, dat mag Google niet weten. Dus dat... maar kijk, op het moment dat je dat doet... en Google geeft een verkeerd antwoord... of een minder goed antwoord... dan googelt hij nog eens. Hé, dat is weer een advertentie. Dus Google vindt het eigenlijk fijn dat Google het niet zo heel goed doet. Maar op het moment dat Google niet belachelijk slecht wordt... dat iedereen meteen naar de concurrent gaat... maar nog steeds een beetje googlerig bezig gaat... dan... Ja, dan is een beetje certification verdubbeld hun prijs gewoon. Dus het, nee, je hebt gelijk op het moment dat er goede concurrenten zijn waar mensen ook echt naar overstappen. Dan kan dat wel.
Ja, maar doen mensen. We hebben dat gezien met WhatsApp en Signal. Van jongens, dit is toch echt 100 keer beter. Stap nou alsjeblieft
aan. En nu langzaamaan gebeurt het nu, maar dat heeft wel even geduurd, zeg.
Nou, behoorlijk.
Ja, en, maar nog steeds niet op alle mogelijke manieren. Want er zijn nog steeds veel mensen die zeggen... ja, Signal heeft geen communities. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus ik ga niet naar... Ja. Ja. Maar wat jij net zei, dat ging nog wel verder dan certification. Want jij zei eigenlijk... we zitten in het kamp, je gaat alles makkelijker maken. Nou, toen dacht ik al, ik zit niet in dat kamp. Ik hou het bij transcriberen, wat Rendel net zei. En voor de rest vind ik AI vaak juist tegen je werken.
Ja,
maar jij had het net ook over, gaan we niet toe naar een samenleving waarbij we eigenlijk veel dingen kwijtraken die, nou ja, toen het nog door mensen gebeurde, beter ging. En dat, daar ben ik het wel met je eens. En dat heeft denk ik minder met entitification van platformen te maken. En meer met... bijvoorbeeld, hoe werken wij ook op lokaal niveau aan digitale inclusie? Dus kun jij meedoen met de samenleving als jij niet kan, omdat je een jaar of 80 bent of niet wil, omdat je geen ChatGPT of WhatsApp wil gebruiken, kun je nog meedoen met de samenleving? En nou ja, ik ben nu gemeenteraadslid, daar is dit aan de orde van de dag, zeg maar. Dan de een zegt van digitale inclusie is dat alle formuliertjes online voldoen aan de richtlijnen. En dan zeg ik, nou nee, voor mij gaat digitale inclusie nog wel een heel stukje verder. Hou die balies en die telefoonlijnen maar open, waar ook mensen zonder telefoon gewoon binnen kunnen lopen en geholpen kunnen worden.
En wat denk jij als politicus? Zou de politiek zich hierin moeten mengen en zeggen van, nou ja, oké, bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar of een gemeentehuis, chatbots, daar gaan we gewoon niet toestaan. Die gaan wij gewoon verbieden. Hoe staan jullie erin? Misschien Martijs een keer?
Verbieden voor wie?
Gewoon dat de gemeente dit mag gaan inzetten als vervanging voor een
receptionist. Het verschil tussen een gemeente en een zorgverzekeraar.
Nee, die neem ik maar als voorbeeld. Hè. Maar
zijn dat twee hele verschillende dingen namelijk.
Zou het politiek haalbaar zijn, überhaupt? Zou het wenselijk zijn om gewoon te zeggen, van, nou, oké, wacht even, bepaalde dingen. Nee, daar gaan wij gewoon verbieden dat ze daar chatbots voor inzetten.
Als het een hele goede chatbox is, bot is, dan... kijk, computers is no moet niet gebeuren, zeg maar. Ja, dat er beslissingen worden genomen door een dode doos waar mensen echt last van hebben, dat kan niet. Ik bedoel, een computer heeft geen ethiek, die mag dan ook geen ethische...
Maar ben je niet bang dat we die kant op gaan? Want alles moet goedkoper.
Maar op het moment dat de beslissingen lager liggen, dan hoeft het niet gek veel anders zijn van druk 1 voor afdeling marketing. Druk 2 voor... Dat is ook een computer. Dat is een hele domme computer. Maar die maakt al zich beslissingjes. Die zijn niet wereldomvattend. Dus op het moment dat je inderdaad met een chatbot gaat babbelen en het is alleen, ja, mijn pakje was stuk wat aankwam. En ik kan er met die chatbot uitkomen en die stuurt het opnieuw en de rekening komt niet. Dan heb ik daar geen bezwaar voor.
Maar het ligt er dus heel erg aan wat voor chatbot het is. Dus ik ben bij gemeenten heel erg tegen een chatbot die gewoon taal gaat genereren. Die gewoon generative AI, die komt met een antwoord wat dus helemaal niet kan kloppen. Want dan stuur je mensen het bos in. Terwijl als jij als gemeente een chatbot maakt die eigenlijk gewoon de vraag die iemand stelt ziet als een... wat lastig geformuleerde zoekopdracht. Iemand is vaak gewoon op zoek naar hoe iets zit. En jij zegt gewoon, als maker van die chatbot van de gemeente, zorg jij ervoor dat alles wat er teruggestuurd wordt, dat gewoon een link is naar een bepaalde heading op jouw website. Dan kun je denk ik een hele mooie chatbot maken. Want dan, ik bedoel, heb je wel eens een gemeentewebsite gezien? Die heeft 30.000 subpagina's met allemaal informatie. Ja. Als jij dan bij één chatbot kan vragen, als ik een feestje daar wil vieren, moet ik dan een vergunning aanvragen of niet? En hij stuurt terug, dit is de heading en daar klik je op. En dan kom jij op de pagina waar staat, als jij meer dan 50 mensen wil uitnodigen in dat park, moet je wel een vergunning aanvragen, minder dan 50 niet. dan kom je dus gewoon uit bij de webpagina waar je moet zijn, zonder dat je allemaal hoeft door te klikken.
Ja, oké. Okay. De chatbot gaat jou de weg wijzen, maar niet het antwoord voor jou geven.
Maar geen, antwoord zoeken. Geen brei met woorden sturen waarvan je totaal geen idee hebt of het klopt.
Maar ik vind het lastig, want ik vind een chatbot die mij in mijn taalniveau, mijn kennisniveau en op mijn manier van denken kan informeren over wat daar staat, vele malen fijner werken dan een veredelde zoekmachine. Want wat jij nu omschrijft is gewoon een zoekmachine zoals die had moeten zijn al die tijd al op een webpagina.
Maar dan moet ik mijn stadje even verdedigen. Ik woon in Arnhem. Mijn stadje is niet waar, ik ben daar niet opgegroeid, maar ik woon daar. En daar hebben ze sinds kort de regel, als jij een brief krijgt van de gemeente en die snap jij niet, die kan ik niet lezen,
dan ben je af.
Dan stuur je hem terug.
Maar lekker naar een andere stad
gaan. Dan stuur je hem terug.
Oh.
Yes.
En hoe moet je dat weten dan?
Dat is redelijk breed uitgemeten in allerlei plekken.
En wat gebeurt er dan? Dan krijg je een nieuwe, maar dan een makkelijkere taal?
Dan krijg je hem vertaald. Ja, dan krijgt de ambtenaar die dat gedaan heeft, ik weet niet of het meteen lijfstraffen zijn, maar die krijgt in ieder geval verteld dat dit te ingewikkeld is.
Dat is een goede deal.
Dat is ontzettend cool.
In Rotterdam hebben ze iemand die ik ken, die heeft daar ooit heel veel voor gewerkt. Volgens mij was in Rotterdam heel veel om gemeentetaal te vertalen naar gewone mensen.
Ambtenarees.
Ja, echt een leuk man.
In Arnhem zit men dus vermoeden pogingen te doen om dat de standaard te maken.
Ja.
Ik bedoel, brieven die jij van het gemeentehuis krijgt, die kun jij begrijpen. Of die kun jij, bedoelt het. Het overgrote meerderheid van de inwoners daaro moeten snappen wat daar in die brief staat.
Eventjes, ik denk dan meteen van, is dit niet een taak waar AI juist super goed voor is?
Ja, precies.
Je hoort mij niet tegen zijn.
Nee.
Maar dan doe je het op een andere plek. Dus dan ga je naar die website waar je informatie hebt staan. En dan, tuurlijk, je mag best AI gebruiken. Maar als de ambtenaar die verstand heeft van vergunningen, die tekst in makkelijke woorden, die dan misschien met AI gemaakt is, maakt niet uit hoe die gemaakt is, controleert op feitelijkheid. En die ambtenaar van, daar staat in wat je moet weten. En het klopt ook.
Ja, alleen niet in de termen die ik zou gebruiken, maar het klopt wel.
Het klopt wel, maar dat is een andere manier dan als je, wat jij zei, dat je gewoon een antwoord terugkrijgt. Want dat is het probleem nu met chatbots. Iedereen moet eigenlijk elke keer als je een antwoord krijgt zich afvragen van, ik weet gewoon niet of dit waar is of niet. En dat vind ik als gemeente kun je niet maken.
Toch, ik ben het met het principe eens dat als die gemeentes dat goed voor elkaar hebben, dat de meest wenselijke situaties, toch jeukt het ook in mij dan, misschien als techneut, om te denken, hier is centralisering eigenlijk veel efficiënter. Want je hebt een tig aantal gemeentes met nog veel meer websites. Terwijl één ChatGPT query kan al die gemeentes voor mij in kaart brengen, al die websites een stuk sneller lezen dan wie dan ook. En ook daar de samenvatting van maken en die vragen beantwoorden op het moment dat ChatGPT dit kan. Want laten we eerlijk zijn, dat is de toekomst. Kwestie van tijd. Eigenlijk kan het nu al. Mm-hmm. Ja, maar is dat toch veel handiger en veel efficiënter?
Nou, maar nu hebben we de use case voor de chatbot van de overheid, waar we het net over hadden, van Nederland. Mm-hmm. Nu hebben we de use case.
Ja, maar er is een reden dat mensen chatbots mijden als de plaag. Als jij rechts onderin zo'n chat logotje ziet, dan ga je er niet op klikken. Want je weet al, het is trash. Het enige wat ik moet doen is vier keer medewerker typen, voordat ik eindelijk iemand zelf aan de lijn
heb. Geven, dat
precies. Ja, we zouden als politiek kunnen zeggen, we gaan gewoon proberen. We gaan maar eerst eens op de achtergrond kijken hoe het werkt. Maar als we GPT en NL hebben, gaan we eens kijken of we inderdaad één chatbot kunnen maken waar je vragen kunt stellen. Maakt niet uit in welke gemeente je woont. En gewoon je stelt je vraag en zeg maar heel snel kom je bij de juiste informatie.
Ja.
En dan ben ik inderdaad helemaal mee eens. Dat moeten we dan landelijk doen, want Nederlandse taal. En dan moet je niet voor elke gemeente hoeven te doen.
Laatste invalshoek die het publiek nog had tijdens het debat was die van transparantie. En die vragen we eigenlijk op het podium niet echt behandeld zien worden. Maar ik vind het wel heel interessant, want je zegt nu, we kunnen dit bij gemeentes op allerlei manieren gebruiken. Maar we weten ook, als de overheid iets doet, dan zou dat in de basis altijd zo transparant mogelijk moeten zijn. Kunnen we daar iets mee? Want ik denk de komende jaren, noodgedwongen, de beste techniek is toch in handen van big tech. Inderdaad, nog heel eventjes de VS en China. Mm-hmm. Als we daar nou eens heel transparant in zijn en zeggen, al jouw zoekopdrachten die gaan lekker naar OpenAI, dan krijgen we een antwoord terug, maar we doen het wel heel transparant. Is daar dan iets mis mee?
Ja.
Nou, Matthijs.
Ja, nee, met die vraag van net ook, als het gaat over, moet je zoiets verbieden? Ja, die transatlantische dus wel.
Hmm. Waarom? Het is openbare websites. We laten ze alleen maar samenvatten door een bot die daar heel goed in is.
Het gaat toch ook over de communicatie van burgers op een overheidswebsite? Of bedoel je nu wat anders?
Nou, misschien allebei. Maar ik denk als ik vragen heb en het antwoord is publiek vindbaar, maakt mij niet uit wie mij daar naartoe wijst en wie dat voor mij vertaalt. Als ik een brave burger ben en ik ga in mijn vrije tijd als vrijwilligerswerk mensen helpen vragen te beantwoorden waarvan het antwoord op die sites te vinden is, dan vindt iedereen mij een held. Maar als ik het ChatGPT laat doen, dan vinden we het een gevaar voor de staat. Dat vind
ja,
ik
ja, ik vind dat als alle communicatie tussen burgers en de Nederlandse overheid en de vragen die ze stellen, als het zomaar naar een of ander Amerikaans of Chinees bedrijf gaat, er wel principiële problemen mee aan.
En je gaat ook even voorbij aan de bias die zo'n ding misschien heeft. Hè? Als jij iets op een Nederlandse website laat vertalen en uitzoeken en dat ding heeft een bias die van, ah, dit stukje laat ik even weg, want dat vindt Trump niet leuk. Dat, ja, je krijgt hele rare situaties, denk ik.
Maar dan kom je weer bij die transparantie. Je zou toch moeten kunnen zeggen, ik laat het daar samenvatten. Ik heb die en die system prompts meegegeven. Let's go. Als het werkt.
Nee, maar dan zou ik in dit geval zeggen als overheid, transparantie moet zijn als iemand een vraag stelt aan een chatbot. En dat is een vraag aan de overheid. Dan moet je dus transparant zijn over de belangen. En in dit geval kun je dat dus alleen maar doen met een chatbot van de overheid. Want je kunt niet transparant zijn over de belangen van een commerciële chatbot. En transparantie kan trouwens ook nog op een andere manier. Vind ik dat we die ook af zouden moeten dwingen. Als jij een vraag wil stellen aan een chatbot, dat jij van tevoren weet van wat is de milieu- en klimaatimpact van deze vraag en van dit model. Dat is ook een stukje transparantie die je gewoon, als je dit vanuit de overheid wil regelen, of je wil dit in het bedrijfsleven regelen, ik vind dat ook een stukje transparantie die je zou moeten afdwingen.
Ja, al dan koopt het af. Toch? Dat zit bij je €200 die je per maand die kant op gooit. Daar planten ze bomen voor, toch?
Ik heb geen flauw idee, maar ik weet wel dat als ik met de overheid bel en daar zit een medewerker met een kop koffie en een ronkende Dell Thin client, daar is ook niet nul stroom, weet je wel. Dus ja, ik ben een beetje van de garde die denkt, ja, het kost stroom, alles kost stroom, het kost energie. Als je die op een goede manier opwekt, komen een heel eind. Maar zou het probleem soms liever daar zoeken. Hey, over die transparantie was nog een belangrijke invalshoek van, en dat gaat niet echt over het verhaal dat we tot nu toe hebben verteld, maar we weten dat die large language models en alle andere AI toepassingen op dit moment heel erg getraind worden met publieke data en dat een heleboel websites waar kunst wordt gemaakt ook worden gescript, zodat ChatGPT steeds beter afbeeldingen kan maken, ook in de stijl van allerlei kunstenaars.
Mijn boek is van mail nu ook gejat.
Dus precies, dus dat was eigenlijk de laatste invalshoek waarvan het publiek nog zei, daar moeten ze op het podium iets van vinden. En dat is eigenlijk niet echt gelukt. Maar hoe kijken jullie naar de balans tussen eigenlijk auteursrechten en het gebruik van training van AI-modellen?
Nou, dit is wat GPT ook op een mooie manier heeft gedaan. Die heeft gewoon mensen gevraagd, mogen we jouw data gebruiken? Zo ja, dan krijg jij een deel van het geld wat wij verdienen met onze commerciële toepassing van het model, krijg jij dat terug. Dat vind ik hoe je het zou moeten doen. En anders kun je dus inderdaad, als je geen transparantie hebt, kun je nooit weten of het getraind is op iets wat niet mag. Hier weer het verhaal van, ja, sommige dingen kun je wel beter doen, maar dat verwachten we niet van die grote Amerikaanse commerciële bedrijven en doen wij in Nederland wel gewoon.
Maar is dat zo? Want je kunt hier regelgeving op hebben, maar het is A, niet te controleren, B, niet te handhaven. En als ze het in China wel doen, dan zijn we ook de sjaak, toch?
Ja, maar dan zou je dus kunnen zeggen, stel, wij gaan inzetten op die chatbot voor de overheid. Waarbij jij echt veel van de vragen die je in het dagelijks leven hebt. En dat kan zijn van de tandarts tot aan je straat die open ligt, tot aan iets wat je moet regelen met een vergunning. Dan kunnen wij zeggen, wij verlangen transparantie. Nou, dat is een heel vakgebied, hè? Explainable AI. Dat kun je gewoon vragen van een taalmodel van de overheid. En dan kun je dat inderdaad zeggen, transparantie van de data. Dit doet GPT-NL al. Zeggen welke data gebruiken ze. Mm-hmm. En je zou het ook nog kunnen doen in transparantie van hoe het model tot zijn antwoord zelf is gekomen. Dat is, nou ja, je hebt een aantal subonderdelen van AI, zoals bijvoorbeeld het verhaal van de decision trees. Dat is uiteindelijk gewoon een beslisboom. Dus dat is ook AI, maar dan kun je gewoon precies zien van, nou, langs al deze stappen is die uiteindelijk bij dit antwoord gekomen. Ik vind er best wat voor te zeggen dat bijvoorbeeld bij AI die wordt gebruikt in besluitvorming van de overheid, dat altijd uitlegbaar zou moeten zijn. Dat is ook een vorm van transparantie. En nee, dit kun je allemaal niet verwachten of opdringen aan ChatGPT. Want dat gaat op dit moment niet lukken. We kunnen natuurlijk heel veel proberen als Europa met regulering. Maar ik denk los van reguleren tegen een bedrijfsmodel op die tegen al onze Europese waarden ingaat, kun je dit wel doen als je zelf zo'n chatbot vanuit de overheid zou maken.
Nee, die uitlegbaarheid is ook al verplicht, toch?
In Europa, nu.
Ja, in Europa, nu.
Maar heb je die uitlegbaarheid als je bij ChatGPT een vraag stelt?
Nee, daar mag de overheid hier ook geen ChatGPT gebruiken.
Ja, precies. Maar ja, de individuen gebruiken het wel allemaal.
Ja.
Ja, dus moeten we zorgen dat er iets goeds tegenover komt te staan.
Nou, niet alleen goed, beters.
Beter, iets beters, ja.
Of leuker, of liever. Maar in elk geval, je moet een verkoopargument of een overtuigend argument hebben dat mensen dat niet gaan doen.
Iets wat wel het beste met jou als burger voor heeft bijvoorbeeld en niet geld.
Ik weet niet of dat genoeg is. Dus dat mensen gaan helemaal vrijwillig op Facebook. Ik zit er ook hoor, maar kijk wel uit wat ik deel. Ja. Maar dat, je moet evenaren aan fijnheid en alleen zeggen, ja, maar dit is beter voor jezelf. Ik weet niet of dat genoeg is voor de gemiddelde Nederlandse burger.
Hey, Erik en Matthijs, wat zijn jullie goede voornemens als jullie dan straks in de Kamer zitten?
Ik merk dat ik de afgelopen jaren steeds meer mensen hoor praten over AI die er eigenlijk niet zo heel veel verstand van hebben.
Sorry.
maar dit is echt. Maar
ben
ook
je
lokaal.
Vaste luisteraar van ons of wat?
Nou, ook lokaal in Enschede merk ik dit. En ik zou, als ik in de Tweede Kamer zit, zou ik eens gaan beginnen met een nieuwe kamer. Dus, dus gewoon 150 nieuwe mensen. Zou ik eens beginnen met een sessie waarin we gewoon een aantal toppers uit Nederland uitnodigen om eens even door die bullshit heen te prikken van wat is het wel? Wat zijn de limitaties? Gewoon wat kan het niet? Wat zijn de risico's? En helemaal niet over die toekomst van gaat het alles overnemen of niet? Nee, helemaal naar de basis van gewoon dat je de komende 4 jaar met je collega Kamerleden, dat je niet meer in een zaal zit waar mensen überhaupt de basis niet begrijpen van wat AI is. En dat is wel mijn voornemen. Ik denk dat, ook al heb ik er enigszins verstand van, ik ben lang geen expert als de mensen die we echt in Nederland hebben. En die rol van experts, daar ging het nog even over op het podium, van we moeten expertise blijven waarderen met z'n allen, die zou ik wel wat serieuzer willen nemen. Juist op onderwerpen waarbij de hype, zeg maar, op de loer ligt.
Ja, en je moet dan oppassen dat de experts die je inhuurt, dat zijn ingehuurde experts.
Ja, maar professoren van Nederlandse onderzoeksinstellingen doen dit gewoon.
Die zijn niet ingehuurd.
Nee, die zijn niet ingehuurd. Klopt. Die doen dit gewoon als deel van hun publieke taak.
Op het moment dat je nu kijkt wat een gemiddelde consultant rol heeft in het Haagse.
Toch maar weer Deloitte erbij als
ja, want ja, want die weten het wel zo goed. Die deden het de vorige keer ook heel goed in dat project wat vijf over de kop ging.
Soms zijn dus we ook weer terug met
Maar een van mijn oud-studiegenoten, die is afgestudeerd en gepromoveerd op Explainable AI. Die is dit jaar door KIVI, het Koninklijke Instituut van Ingenieurs, uitgeroepen tot ingenieur van het jaar. Ik heb haar al even een bericht gestuurd van ik sta op de lijst. Ik zou wel weer een keer met je willen praten. Ja. Okay. Ja.
Nu heeft Volt op dit moment volgens ChatGPT 2 zetels. Dus hopelijk maak je kans. ChatGPT zegt tegen mij dat de Piratenpartij er dan 0 heeft. Maar met een beetje mazzel zit Matthijs daar toch weer. Wat zou jij doen om hier aandacht aan te geven? Want je moet natuurlijk over alles wat vinden. Maar ik kan me voorstellen dat met een partij als de Piratenpartij en jou in het bijzonder met verstand van zaken toch wel een zwaartepunt op IT en cyberachtige onderwerpen zou kunnen liggen.
Ja, dat komt er zeker. En dan als het gaat over AI, gaat het ook over, hebben wij ook nog wel die invalshoek dat op dit moment komen de voordelen van AI heel erg terecht bij Big Tech en eventueel bij opsporingsinstanties. Dat ze gewoon heel veel nieuwe speeltjes krijgen. En wij willen ervoor zorgen dat de voordelen van AI, dat die terechtkomen bij gewoon alle burgers in de samenleving, bij werkende mensen.
Hoe doe je dat dan?
Nu is het zo dat, als mensen worden vervangen door AI, dan verliezen ze een baan en dan is er een matig vangnet en is het best wel moeilijk om weer nieuw werk te vinden. Terwijl eigenlijk, als je je werk 2 keer zo snel kan doen, dan gaat je arbeidsproductiviteit omhoog. Dan zouden dus ook die techbedrijven zouden daar gewoon moeten belast worden voor de productie die ze daardoor krijgen. En dat zou terecht moeten komen bij de mensen die eigenlijk het echte werk aan het doen zijn en die effectiever zijn geworden door de technologie.
Dus je wil eigenlijk de middelen tot productie grijpen? Is dat wat je zegt?
Nee. Het gaat in feite over een eerlijker belastingstelsel, waardoor niet degene die de technologie in handen hebben keihard cashen, terwijl de lonen voor mensen...
Dat is toch exact wat de communisten tijdens de industriële revolutie riepen?
Dit komt mij heel bekend voor.
Ja.
Ja, maar heb je het specifiek over een digitaal?
Ja, dat mag je vinden. Dat vind ik misschien zelfs wel een heel sympathiek idee. Maar dat doet mij er wel... Kreeg ik wel flashbacks van. Ja, déjà vu's.
Ja, het idee van digitale dienstenbelasting, zo noem ik het dan maar even, hoe wij dit willen aanpakken. Dit hebben wij nu in ons verkiezingsprogramma ook staan. Dat doen we in Nederland nog niet. Andere landen doen het wel. Is het gewoon een belasting heffen op digitale diensten. Ik denk wel dat, zeg maar, waar ik het wel mee eens ben, is gewoon dat we iets moeten doen om die bedrijven die nu losgezongen geld verdienen, om die ook belasting hier te laten betalen.
Ja, je kan nu gewoon met een heel klein bedrijfje, in een aantal mensen, kan je gewoon miljarden verdienen.
Ja, dat kan.
En de rest van de samenleving die heeft dan het nakijken. Ja. Terwijl die niet minder inzet doen. Het is wel zo, een aantal jaren geleden tijdens de campagne, het was er een keertje een debat bij de TU Delft. En toen was de vraag van, zou er een belasting op de arbeid door robots moeten komen? En iedereen die had zoiets van, nee, moet je niet doen, want het stopt innovatie.
Hoe gaan we die meten?
Moeilijk, dit, dat. En toen heb ik dus ook betoogd dat je dan heel snel een heel ongelijke samenleving krijgt. En dat Big Tech alleen nog maar machtiger en machtiger wordt. En dat gaat op dit moment in mijn ogen al de verkeerde kant op. Dat ze gewoon veel te machtig worden. Ja. Toen heb ik dat debat gewonnen omdat iedereen ging overlopen toen in zo'n laaghuisdebat. Omdat ze het eigenlijk wel een heel goed punt vonden.
En hoe pak je dit aan? Want je merkt aan mij al, en dat doe ik natuurlijk vanuit mijn rol in de podcaststoel een klein beetje overdreven. Maar een partij als de Piratenpartij, je hebt al een bepaalde naam, je hebt een bepaalde invalshoek. Je komt heel principieel over. En ja, toch moet jij daar elke keer als een soort stierenvechter met die... critici om kunnen gaan. Nou, dat doe je heel goed, dat zit je hier ook. Maar is het niet soms heel lastig en uitdagend om pas over 10 jaar gelijk te krijgen?
Nee hoor, dat is juist hartstikke leuk. We hebben onszelf ook wel eens voor een 1 april grap gerebrand als de Beatles' Show Party. Mm-hmm. We lopen inderdaad met best wel veel dingen een eind vooruit. En dan ben je aan het praten en praten. En uiteindelijk zie je het in andere verkiezingsprogramma's ook terugkomen. Zie je het in één keer alsnog uitgevoerd worden. En dan denk je van, ja, dit zeiden we dus al een hele tijd geleden. Maar het is toch alleen maar mooi als het uiteindelijk dan toch gebeurt. Alleen zouden we het natuurlijk heel fijn vinden om een stukje groter te worden. Om iets meer af te kunnen dwingen dat dit soort dingen gewoon sneller gebeuren. Dus daarom doe ik heel erg mijn best om er weer in te komen.
En het heeft toch soms ook wel te maken met hoe je het formuleert. Dus bijvoorbeeld als je zegt van heel principieel, hè, dan schrik je mensen af. Uiteindelijk heeft niemand in Nederland heeft enig financieel voordeel van ChatGPT. Terwijl als iedereen die data aanlevert aan GPT-NL daar geld van terugkrijgt, spreek je in principe alle journalisten, alle schrijvers en alle ondernemers die op een of andere manier data in de Nederlandse taal genereren, spreek je aan op iets waar zij commercieel geld aan kunnen verdienen. Dus, en dat is wel een hele grote groep mensen. Dus soms is het ook van, oké, spreek je het alleen maar uit vanuit je principes? Of kun je ook het op zo'n manier formuleren dat mensen doorhebben van, dan wordt het ineens, dan kan ik dus, als wij een nationaal taalmodel gaan trainen, kan ik daar als ondernemer geld aan verdienen? Oh.
Ja, dat is hoe het gaat. Hey, ik wil even doorpakken naar onderwerp 2 en 3 tegelijk.
Mag ik één dingetje zeggen?
Mag je
ik
dacht proberen,
net, ik had niet haar naam genoemd van die ingenieur van het jaar. Maar ik dacht, als mensen nou benieuwd zijn, want ik zei het aan het begin ook al, we zitten hier met alleen maar mannen aan tafel.
Ga ik die link in de show notes zetten?
Je gaat ChatGPT opzoeken nu, of niet?
De ingenieur van het jaar, Maaike Nauta. Ze deelt veel interessante berichten over een beetje tussen de zin en onzin van AI. En ik lees haar berichten graag, want daar leer ik dus van. Ik zei het net al, luister naar experts.
De Prins Friso Ingenieursprijs 2025 van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
Ja, die heeft ze
gewoon. Wauw, die staat gewoon op je schoorsteenmantel. De Ingenieursprijs 2025 van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
Die werd op de dag van de ingenieur uitgereikt, volgens mij.
Man, wat een mond vol. Doet ze leuk.
Ja, en ze schrijft dus, vind ik, veel interessante dingen van, hey, kijk hier eens naar, of kijk deze video eens, of dit is echt goed leerzaam materiaal. Mm-hmm. Nou, gisteren was het natuurlijk een mooie explainer van de NOS, ik weet niet of jullie hem gezien hebben.
Nee, maar
fantastisch. Echt 15 minuten.
We zaten hier
geresearched.
Ja.
Ja,
nou ja. Je vraagt mensen die op Y zitten of ze naar de NOS hebben gekeken.
Fair point. Ik kwam hier vandaag alleen voor het grote cyberconcert
en zo.
Ja.
Ik heb de tweede en derde stelling die in het debat in ieder geval in de zaal besproken zijn, even samengevat. Want ze gingen eigenlijk allebei in meer of mindere mate in, moeten we in Nederland niet meer zelf doen? Nou, daar hebben we het in deze podcast ook al een klein beetje over gehad. Maar dit waren wel de stellingen waar de one-liners uit de kast kwamen. Want Brenno de Winter en Bert Hubert hebben allebei in een mooie bouten uitspraak gedaan. Bijvoorbeeld, Brenno zei, er is geen groter vergif voor de IT bij de overheid dan aanbestedingen. En toen kreeg er nog wel een beetje gejoel door de zaal.
Ik geloof dat er een applausje dat
precies,
dat
ja,
enige naam hebben.
Dus eigenlijk zie ik hier een soort padstelling, dat we enerzijds zeggen, nou ja, we zouden meer in Nederland moeten doen. Maar weliswaar, als ze het in Frankrijk voor ons beetpakken, vinden we dat eigenlijk ook wel goed. Niet helemaal mee eens, maar dat is een persoonlijke mening. Aanbesteding bij de overheid. Wat is daar nou mis mee? Want de mensen die daar werken, die verdienen 2 of 3 keer meer dan in andere sectoren. Maar tegelijkertijd, misschien doen ze wel heel goed werk. Let's go! Goede besteding van mijn belastinggeld, toch?
Ik ging er natuurlijk ook tegenin, hè. Ik zei van, als je iets aanbesteedt en je zegt gewoon, bijvoorbeeld als je software aanbesteedt en je zegt, je moet open source software opleveren en die moet voldoen aan deze open standaarden die wij vanuit de Rijksoverheid, zeg maar, in de aanbestedingsprocedure toevoegen, dan kun je volgens mij prima ervoor zorgen dat je geen vendor lock-in krijgt. Dan moet je genoeg expertise hebben binnen de overheid dat je wel kan beoordelen van werkt dit, is het veilig, voldoet het aan alles wat we willen. Maar dan hoef je niet alles zelf te doen.
Ik denk dat wishful je thinking, je kunt daar genoeg neerzetten. En als er niemand is die dat in kan vullen, dan heb je alsnog niks te pakken, toch?
Ja, maar het probleem met aanbesteden is gewoon dat een aanbesteding wordt gewonnen niet door de beste partij of de goedkoopste of de privacyvriendelijkste of wat dan ook, maar door de partij die het beste aanbestedingen kan invullen. En dan komen we dus vrijwel altijd weer terug bij diezelfde Big Five, die gewoon hele karren vrachten met afdelingen hebben die niks anders doen. En een nest marketing en juristen die daarna gaan verdedigen waarom het contract wel of niet precies was. En dan verliezen ze het. Dus
die kun je veranderen, die aanbestedingsprocedure. Als jij zegt, we kijken naar de afgelopen 5 jaar hoeveel kwaliteit open source software jij hebt aangeleverd. Of jij hebt geschreven als organisatie.
Maar zoals het nu
dan
is.
Dan voeg je dat toe als criterium om naar te kijken.
Ja, een aanbesteling opstellen op een goede manier, zodat je ook eruit krijgt wat je wil. Dat is
lastig.
Een kunst.
Ja.
Dan aan die aanbesteding, om een voorstel te schrijven wat eraan voldoet, dat is ook een kunst. En dan zitten er hele consultants omheen, dat is volgens mij jouw punt net ook. Ja, ik zeg, doe vooral zoveel mogelijk in eigen huis. En dat kan natuurlijk niet van de een op de andere dag, maar dan ben je hier wel vanaf.
Ja, want ook die consultants, de hele Big Five besteedt aan op een project wat we hebben. Nou, het zijn dus 5 best hele grote bedrijven. Die komen allemaal een half jaar lang met karrenvrachten typgeiten aan. Die maken daar juridisch. Nou, dat ligt al voor een paar miljoen aan uren. Dus degene die het aanbesteed krijgt, moet die paar miljoen er sowieso bij fietsen. Want ze winnen niet alle 5. Dus ik heb het idee dat ik snap het concept van aanbesteden. Gewoon niet onderhands en niet alleen naar vriendjes. En het is allemaal helemaal volledig mee eens. Maar ik denk dat de oplossing die we nu hebben vaak is doorgeschoten. Als je inderdaad zegt van op het moment dat jij zo godsgruwelijk hard een project verneukt hebt. En je kan elke Big Fiver aanwijzen die 8 keer over de kop is gegaan voor een project. Nou, dan doe jij de komende 2 jaar niet mee.
Ja.
Op het moment dat mijn loodgieter mijn badkamer verneukt, ja, dan gaat hij niet mijn keuken nog doen. Kan ik
nee, maar dan heb je 100 andere loodgieters voor in de plaats. Dat is natuurlijk niet bij al die.
Nee, oké, maar op het moment dat we een van die Big Five wegtikken omdat hij nou iets heel hard stuk maakt. Nou, die andere 4 gaan zich vast even gedragen, denk ik.
Ja, en je moet zeker niet alles natuurlijk aanbesteden. Ik bedoel, we hadden het ook over Cloud Kootwijk. Nee, je moet niet alles aanbesteden, maar ik denk wel dat er nog een plek is. En die uitspraak, nou ja, je noemde het ook de one-liner, die was heel erg zwart-wit. Die zei eigenlijk, we moeten niks meer aanbesteden. En dan denk ik dat
doe je met one-liners.
Ik denk dat dat te makkelijk is. Ik denk dat we het makkelijk over eens kunnen zijn dat we heel veel dingen in-house moeten doen en meer expertise in-house moeten hebben. Dat zien we op allerlei plekken. Nou ja, Belastingdienst, ik bedoel dat voorbeeld, weet iedereen nog? Van ja, 0% op groente en fruit, dat kan niet. Kom over 5 jaar maar terug. Nou ja, je weet van, dan moet je daar heel veel mensen hebben die naast het systeem wat er dan nu ook mogen draaien, die daar een serieus modern huis naast op gaan bouwen, een softwarehuis. Want dat moet je niet willen. Maar ik denk niet dat je alles in-house kan doen uiteindelijk in de samenleving.
Jij noemde net Cloud Kootwijk, ik vond dat een moeilijk woord. Kan iemand uitleggen wat het is?
Ja, dat is van een stuk van Bert Hubert. Die heeft ooit een heel mooie blogpost geschreven van, nou, vroeger hadden we ineens, konden we niet meer via een beveiligde radioverbinding met de overzeese gebieden contact houden. Want de Britten die zaten daartussen. En toen heeft Nederland besloten van wij gaan Radio Kootwijk, wij gaan gewoon onze eigen radiozendinstallatie opbouwen. En toen hadden we in één keer weer wel contact met onze overzeese gebieden. Ja. Met infrastructuur die we helemaal in eigen handen hadden. Nou ja, toen heeft Bert Huberdes een keer een blog geschreven van Radio Kootwijk. In de tijd waarin we alles naar de Amerikaanse cloud sturen. Laten we dat nou eens niet doen. Laten we nou eens zelf een soevereine cloud. Dus Cloud Kootwijk. Ja. Laten we daar eens. En niet, dat gaat er niet morgen zijn. Maar wel zet die eens als stip op de horizon dat we daar naartoe gaan werken. En voor mij de concretisering daarvan ligt voor een groot deel in het Eurostack-initiatief, waar hopelijk jullie allemaal ooit van gehoord hebben.
Het wat initiatief?
Eurostack.
Eurostack?
Vraag het er van chat.
Ja, precies.
Nee, niet van gehoord.
Voor de mensen die het niet weten, leg het eens even uit.
Nou, het interessante van de digitale laag van de samenleving is dat het eigenlijk niet één laag is, maar meerdere lagen. Dus je hebt de laag van de chips, je hebt de laag van de data, je hebt de laag van de applicaties, de kabels die we over de hele wereld onder water trekken. En het idee van de Eurostack is, laten we eens in kaart brengen welke lagen er zijn. Nou, hebben ze 7 lagen, heel mooi, kun je allemaal op internet vinden. En dan van elke laag laten we eens kijken wie er nou eigenlijk die laag geopolitiek, zeg maar, beheerst. Mm-hmm. En in dat hele plaatje staan heel veel vlaggetjes. En er staat 1 keer Nederland in, ja. Namelijk ASML.
Ja. Nou, het leuke is, want wat je omschrijft is het OSI-model. Die 7 lagen zijn heel mooi gedefinieerd. Als je die goed begrijpt, dan snap je aardig hoe het internet werkt. Dat is een heel mooi voordeel. Daar zou ik het al om doen. Maar er is een nog leuker detail aan het OSI-model dat ik altijd blijf benadrukken. Elke laag is ook inwisselbaar. Dus het maakt niet uit als jij thuis internet wil hebben, of dat je laag 1 kiest voor een coax-kabel, of een ethernet-kabel, of een wifi. Maakt allemaal niet uit. Het werkt allemaal daarboven gewoon door. Ja. Dus je kunt alles in die lagen uitwisselen. Dus ook alles wat nu ergens anders in handen is, vervangen door iets Nederlands. Wat?
Strikt hypothetisch heb je daar volledig gelijk in.
Mooi. Nou, dat is het mooiste gelijk dat je kunt hebben.
En toen. Ja. Ja, want op het moment dat een van die lagen een soortje chips is, ja. Oh, dan gaan we die in Nederland bakken. Oh, wacht even. Ja, maar we hebben ASML. Ja, die bakken zelf niet.
Nee, die bakken er niks van.
Die bakken bakkersmachines.
Ja.
En die bakken waanzinnig goede bakkersmachines.
Ja, maar het kan wel. Daar moeten we die ambitie even niet over. Dat fatalistisch en ze doen het nu 1 keer daar. Maakt het uit. Let's go.
Ja, maar dan zit je dus alles weer te insourcen. En ik ben daar zeker geen tegenstander van. Ik wil best een Nederlandse computer hebben. Die helemaal Nederlands is.
Mm-hmm.
Aan een netwerk.
De Apple. En
de appel, ja. Mm-hmm. Of de tulp. Hè? Oh, ja, dat zou een hele mooie zijn. Ja. En of het kopertouwtje waar ik erin verrot om op een netwerk te komen. Dat mag van mij nog net van China komen, want daar zit niks in. Wil ik wel even onder de scanner leggen. Maar alles wat denk, dingen en beslissingen neemt, ja, dat mag best.
Nee, maar kom. Want een andere one-liner was die van Bert Huber. Die zei, we gaan nu heel hard op een situatie af dat 100% van de nieuwe projecten voor de overheid worden uitgevoerd in Amerika. En dan is het onmogelijk om nog e-mails te sturen zonder toestemming of medeweten van Amerika. En dat kan heel hypothetisch zijn, maar dat is dus recent gebeurd.
Ja.
Dat e-mailservers van Nederlandse partijen down worden gebracht. En dan hebben we het over e-mails. Een beetje het oudste internetprotocol dat we kennen. Hetgeen wat we overal op elke Linux-machine binnen 5 minuten up and running kunnen hebben. Dit moet toch in Nederland ook kunnen. En toch is het ook daar, ja, Microsoft dusdanig herenmeester. Dat als je zegt, wie kunnen nog meer heel goed e-mail? Ik ook alleen maar Amerikaanse, zelfs, nou, misschien nog net wat Europese partijen ken.
Ja, maar dit is toch ook heel bizar hoe het gegaan is. Ik snap het eigenlijk ook niet zo goed. Want volgens mij had de Tweede Kamer die beslissing genomen dat ze juist van die Amerikaanse zich weg wilden al.
Mm-hmm.
En ze zaten daar nog niet. En toen zijn ze, nadat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken, zijn ze gaan migreren naar Microsoft.
Mm-hmm.
Ja. Ik weet niet of jullie snappen hoe dat kan gebeuren. Ja,
het was een lopend project.
Ja. Dat hele SCDN-verhaal is toch ook verhuisd naar de Amazon Cloud. En ja, de volgende keer gaan we er anders naar kijken. Ja, leuk. Maar we zitten nu allemaal in die afhankelijkheid waarvan we om het hart schreeuwen en niet in te
doen. Ik vond het bij SCDN altijd wel het mooie verhaal dat ze gewoon ook letterlijk zeiden van, ja, weet je, we hebben het geprobeerd, maar het is gewoon te duur of te ingewikkeld om in een Europees of Nederlands
kan niet. Ze zijn nog, het gaat niet, dus het onmogelijk, kan niet. Het kan niet. En daarna doen andere mensen dat gewoon wel.
Het kan niet via de middelen die zij hebben. Of binnen hun de dingen die zij willen doen.
Ja,
dan is het gewoon een afweging van hoe duur is het om dan over te stappen. Ja, de vraag is nooit van hoe kan het of niet. Ja,
Volgens mij hebben ze op een gegeven moment...
Maar dit is toch, zijn er maar, wat zijn er nou daadwerkelijk qua internetdiensten? Hoeveel zijn er nou waarvan we echt geen alternatief hebben in Europa? Dat zijn er toch echt maar een handvol?
Maar dit is toch precies...
Ik ben het daarmee eens.
Ja, er zijn wat specialistische dingen die kan je niet zomaar doen, maar bijna alles.
Ja, precies. Dat kan gewoon. Dat is er gewoon.
Ik weet ook niet of jullie weten waar die 50 miljard die Ron Roosendaal noemde, waar die vandaan kwam. Dat leek mij aan de hoge kant. Ik dacht van, nou ja... kan je wel snel stappen zetten, maar ik heb inderdaad zoiets van, we kunnen bijna alles al, toch? Als we echt willen.
Ja, maar ik denk dat, hij noemt ook denk ik expres een beetje zo'n hoog bedrag, omdat iedereen op het podium het eens was van, ja, we willen dit heel graag.
Ja, doe eens.
Ja, dat is een beetje een makkelijk, dat is een beetje een gratuit antwoord natuurlijk als politicus, als je de vraag krijgt, willen jullie een Cloud Kootwijk?
Ja, en world
maar
peace.
Vervolgens als politicus moet je de afweging maken, wat gaan we dan niet doen?
Ja.
En in een politiek klimaat waarin de hele Tweede Kamer net heeft gezegd, of de hele NAVO eigenlijk, van nou, we gaan flink investeren in defensie, Europese defensie hopen wij dan. Ja, is het te makkelijk, en dat zei natuurlijk degene naast me ook, van Astrid Oosterbrug, die zat naast me. Zij zei ook meteen van, ja, wacht even, dit is wel heel makkelijk. En ik denk dat hij daarom een beetje zei van, oké, maar... Ja, dat geld, durf dat maar eens hardop uit te spreken. Want dan weet je, als je inderdaad bijvoorbeeld een setting van een doorrekening van een verkiezingsprogramma, dan weet je, je kunt niet zomaar, ook al is het op een podium hier op een congres, kun je niet zomaar 50 miljard toezeggen. Want ja, het geld wat je ergens voor aan besteedt, kun je niet meer aan andere mooie dingen die je ook wil besteden.
Nou ja, maar een heleboel dingen die kan je uiteindelijk goedkoper doen als je het niet bij Microsoft doet. Dus in die zin is er denk ik ook al best wel veel laag aan het fruit, toch?
Dat klopt, maar ik gebruik nu voor mijn campagne, doe ik alles in Nextcloud. En ik zal je een verhaaltje vertellen. Gisteravond zat ik met Manuel hier van onze Volte Digicom dit congres voor te bereiden. En we hadden na een tijdje allemaal tekst getypt. En na ongeveer een uur werken, toen ging ik even naar beneden of zo. En toen ik terugkwam, melding van could not save, no permissions, contact admin. Alles weg.
Oh shit.
En wat denk je dat we toen hebben aangemaakt?
En dat heb je nooit in, dit heb jij nooit in Word gehad? Never, ever?
Dat je een uur aan gewoon dingen die je ergens in een editor hebt getypt en dat die niet ergens lokaal op je device opgeslagen
is. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Nooit,
ik heb
nog nooit.
Ik heb nu van de gemeenteraad een laptop met Windows waar alles inderdaad in de Microsoft Suite is.
Maar
ik
ben je tijdens mijn raadwerk, Google Docs gaan doen.
Ja, tijdens mijn raadwerk shit, de afgelopen 3 jaar heb ik geen enkele keer dit probleem gehad. Dus ik denk echt wel dat het geld gaat kosten, significant geld, dat we ook de kwaliteit die iedereen mag verwachten van technologie tegenwoordig, dat je die ook in het zeg maar Europese open domein
gaat vinden. Ik heb één vraag van de mensen in het publiek die het meest upvotes heeft gehad, maar nooit gesteld is. Moeten we alleen open source gebruiken als we publiek geld uitgeven daar waar mogelijk? Dat daar wel een heel dikke streep onder daar waar mogelijk mag staan, want ja, open source is niet altijd beter dan commerciële toepassingen. En hier zit ook een heel dik kip en het ei probleem in, want het kan natuurlijk pas beter worden op het moment dat daar meer klanten gaan zijn die daar meer geld tegenaan gooien, meer feedback geven enzovoort. Dus ja, ik vind die heel ingewikkeld.
Maar open source is vaak ook meer een middel dan een doel, denk ik. Mm-hmm. Dus als jij een autonome cloud in Nederland en nou Cloud Kootwijk waar ik het net allemaal over hadden, dan wil je dat je ook samen met andere Europese landen daaraan kan bouwen, dat het een onderdeel kan zijn van die Eurostack, en dan is het heel handig dat het open source is, dat je allemaal met elkaar kan leren en kan uitwisselen. Maar ja, inderdaad, er zijn ook developers van open source projecten die na een tijtje denken, ja, mensen vragen allemaal dat ik het blijf onderhouden in mijn vrije tijd. Het is, pas een podcast geluisterd over iemand die had 1 miljard downloads. En die had toch zoiets van, ja, iedereen wil dit blijkbaar. En ik ben hier al 15 jaar mee bezig om dit te onderhouden in mijn vrije tijd. Ik ga het toch uit de open halen en ik ga er iets voor vragen, want dan kan ik hier mijn werk van maken.
Maar als overheid kun je toch prima geld stoppen in open source projecten?
Zeker.
Dat is sterker nog, ik vind eigenlijk dat als overheid verplicht om te doen, maar dan is het wel van publiek geld, publieke code.
Daar zijn we het met z'n allen hier met elkaar mee eens.
Toch ook wel de grotendeels de lijn die de hele overheid al heeft.
Precies.
Ja, daarom ja.
Ja. En de Europese Commissie natuurlijk tegenwoordig ook, sinds een paar jaar.
Nou,
ja,
ik zit door die vragen heen te bladeren en ik zie dat er nog een heleboel zijn. Tegelijkertijd zie ik de klok 6 uur slaan bijna. En dat betekent dat mensen hier langzaam honger krijgen. We straks nog een concert kunnen kijken. En als de zon neergaat, een heleboel lampjes, mooie tenten zien. En er van alles te beleven nog gaat zijn op Y. Er
staan heel veel mensen hier ineens.
Ik denk dat het langzaam tijd begint te worden om toch een beetje af te ronden. Dus ik wil iedereen nog 1 kans geven. Ouderwetse rondje tips dat we met Nerds om tafel jaren hebben gedaan. En dan kan het zijn een talk die je hebt gezien en mensen terug kunnen kijken. Of een andere tip dat alles mag zijn waar je mensen mee de week in zou willen sturen. En dan begin ik gewoon met de klok mee. Thijs Hofmans, in ieder geval bedankt dat je er was.
Graag gedaan. Leuk dat ik er mocht zijn.
Nieuwscoördinator van Tweakers. Dus voortaan als we kritiek hebben op Tweakers, lekker in jouw DM in
ja,
plaats van in
Thijs
de comments.
Ja, Thijs zonder H op Tweakers DM bij mij helemaal kapot. Dan komt het.
Heb jij nog tips voor de luisteraars?
Ja, niet van hieruit Why, maar ik ben een heel goed boek aan het lezen. When the Heavens Went on Sale van Ashley Vance. Mm-hmm. En het gaat over, hij volgt de opkomst van verschillende ruimtevaart startups.
Mm.
Niet specifiek SpaceX, want dat is een beetje makkelijk. Maar ze volgen ook, of hij volgt ook Rocket Lab en dat soort kleinere startups. En dat is heel interessant.
Hmm.
En daaraan gerelateerd, Eric Berger, journalist van Ars Technica. Die heeft onlangs een boek uitgebracht, dat heet Liftoff. Hij heeft twee boeken. Eentje was, ging over de vroege dagen van SpaceX. Echt over het begin van SpaceX tot aan de eerste Falcon 1 lancering. En hij heeft nu een nieuw boek uit en dat gaat over, dat heet het eerste boek heette Liftoff, het tweede boek heette Re-entry. En dat gaat over hoe SpaceX na de eerste lancering verder is gegroeid. Fascinerend geschreven, geweldige details erin en gaat erover hoe Elon Musk gewoon compleet gestoord is en wat dat voor effect heeft gehad op SpaceX. Dat is heel interessant. Dus dat zijn twee boekentips die ik wil meegeven.
Ja, ik was op een camping in Frankrijk en toen ging ik met mijn zoontje vallende sterren kijken. Pro tip, als je gewoon maar op je rug gaat liggen in een gasveld, komt er altijd vanzelf een vallende ster. Ja. Maar je ziet dan ook die, hoe heet die satelliet ook
weer? Starlinks, ja.
Die Starlinks voorbij komen in dat treintje.
Ja.
En op dat moment vroeg mijn zoontje dus, wat is dat? En toen dacht ik, dit heb ik mijn vader nooit kunnen vragen. En dan ben je toch dankbaar dat die satellietjes voorbij komen om wereldwijd internet te maken. Dus ik zit daar heel
dubbel
in.
Doe het voor je kinderen, is
ja,
dat
ja,
het?
Ja, ja, dus eigenlijk...
Misschien wel.
We gaan verder met de klok mee. Erik Kemp van Volt. Wat heb jij aan tips voor ons in petto?
Ik ga dan een boekentip geven.
Dat mag, leuk.
Om terug te komen op AI. De AI-con van Emily Bender. Fantastisch boek. Als je nog geen boek had voor deze zomer, dan zou ik zeggen, lees dat boek.
Leuk.
Ja.
En bedankt dat je hier zat. Ik vond het een leuke toevoeging. En ik ben ook heel blij dat ik zulke fanatieke en geletterde politici op dat podium heb zien zitten. Want het is niet niks om hier tussen een festival vol hackers te komen praten. En ook nog eens aan een podcasttafel te verschijnen waar je vooraf nog helemaal geen plannen voor had. Dus hartelijk dank daarvoor.
Ja, dankjewel. Ik vond het ook heel leuk. En ik moet ook wel zeggen, ik voel me hier ook wel thuis hoor.
Ja, dat brilletje. Dus het ademt nerd wat mij betreft. Leuk. Jos Weijers, je zat ook weer eens aan tafel. Heb jij nog tips voor de luisteraars?
Ik ga het op films gooien. En ik heb er drie. Want ja, dat begon dan met twee. Want je vroeg om één tip.
Je denkt, we zitten in de afronding. Maar dan kan ik makkelijk nog een half uur rekken, dacht jij.
Komt helemaal goed. Nee, maar ik doe ze echt fucking snel. Eerste, begin van de hacker community. Dan moet je Freedom Downtime gezien hebben. Oude internetters, die kennen dit al. Maar de nieuwe generatie niet. Het is Free Kevin, waar die sticker vandaan komt. En hoe hackers denken, dat sijpelt door die hele film heen. Die is echt gaaf, staat integraal op...
Freedom Downtime.
Freedom Downtime.
Ja, dus ik werk bij Freedom, maar ik ken de film Freedom Downtime niet. Dan ben ik ook geen hacker.
Eerste tip, ja. Die gaat dus raken, dus, zeg maar. De tweede film is, wat ik een hackerfilm vind, alleen de makers daarvan niet, is Tim's Vermeer.
Tim's Vermeer.
Het is een tech meneer die heel vroeg met pensioen gaat en die doet daarna alleen maar leuke dingen. Die ziet een Vermeer, een schilderij, oud-Hollands. Hij is Amerikaans. En die denkt van, dat kan niet. Zo goed kan een mens niet schilderen. Dit heeft hij vastgefaked. En hij als niet-schilder gaat dus leren of hij ook zo kan schilderen als Vermeer.
Mm-hmm.
En dat doet hij gewoon met een hackersmindset. Het is fantastisch gemaakt, is hilarisch, natuurkundig leuk, is helemaal fijn. En verder als het... tip nummer drie is RIP. Een download manifesto. Nee, een... Kut, dan weet ik niet meer precies hoe die heet. Dat gaat over copyright van geluiden en dingen en wat wel en niet moet zijn.
Show notes.
Die daar in de show notes. Het is Girl Talk is een artiest die alleen maar samples gebruikt. En dit ding draait, deze docu draait een beetje hoe hij muziek maakt. En hoe zijn creatieve uiting überhaupt niet zou mogen. Want het is allemaal copyright van anderen. Zoals elke noot wel een keer gedaan is en zo. Dus dat zijn mijn 3,5 tips.
Heel leuk. Ik denk als ik trouwens wat ik mee heb zitten typen in ChatGPT gooi, ik waarschijnlijk de juiste.
Ik denk een heel eind komt. Ja.
Het is een remix, manifesto.
Remix manifesto. Ja, het is ook als je die muziek utterly kut vindt, is dat zwaar onderhoudend.
Vet. Leuk. Nou, Matthijs, portier van de Piratenpartij. Ook bedankt dat jij hier zat.
Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
Heb jij tips voor de luisteraars?
Nou, tips die ik in ieder geval heb, is dat er is een vacature die sluit bijna. Dat is dat je je kan aanmelden voor een positie op onze kieslijst. Dat kan nog, daar kan je nog net voor aanmelden. Ook ideeën voor het programma kan je nog net aanleveren. Als nieuwe partij moeten we elke keer ondersteuningsverklaringen verzamelen. Dat betekent dat je naar het gemeentehuis moet en dat je daar een handtekening moet zetten. Dat is altijd best wel stressvol, want heel veel mensen doen het op het laatste moment. Dus ik wil iedereen heel graag oproepen om naar de piratenpartij.nl site te gaan. Daar kan je het pagina vinden, help mee met de ondersteuningsverklaring. Daar wordt alles uitgelegd hoe het werkt. En,
maar alle andere partijen hebben hier dus gewoon stemvee voor, dat dit braaf voor ze doet elke keer.
Alleen partijen die nog niet in de Kamer zitten, die moeten dit doen. Ja. Dus die moeten dan een bak geld neerleggen, die handtekeningen ophalen. Dus bij het gemeentehuis, ook in Bonaire.
Overigens is dit in Duitsland net zo. Dus ik ben bij de Bondsdagverkiezingen heel veel op pad geweest door heel Duitsland om voor vol Duitsland ondersteuningsverklaring op straat te
gaan. Ik vind het terecht dat het moet en dat er een hoepeltje is om doorheen te springen. Maar ik snap de stress ook wel. Wat een gedoe.
Maar het is wel.
Maar ik ben dan niet verplicht daarop te stemmen, toch?
Dat is correct. Nee, dat wil ik net zeggen. Dat is
voor de luisteraars die het
idee dat. En daarmee verklaar je niet van. En dan ben je ook verplicht. En dan gaan we controleren ook dat je stemt op.
Ja, precies. Nee, ik ben het er ook wel mee eens dat het moet. Maar ik vind dat het digitaal zou moeten kunnen. Net zoals bij een referendumaanvraag bijvoorbeeld. En dan vind ik ook dat het aantal wel omhoog mag. Maar dat mensen echt naar het gemeentehuis moeten. Dat is ook voor mensen die op het gemeentehuis werken. Voor ambtenaren is het echt een enorme bureaucratie. Bij de kiesraad staat echt stapels papier. Dat gaat echt om.
Nou, ik betrap mezelf op de gedachte dat ik dit principieel heel graag zou willen doen. Waarschijnlijk morgen nog bij de gemeente staan. Alleen tegelijkertijd denk ik, wat een gedoe. En mijn gezinnen, joh. Ja, de boodschappen doen. De kinderen naar school brengen. Waar gaat het over?
Ja, dat is het ding. Dus daarom is het altijd best wel een stressvol gebiedje bij ons.
Oké. Hey, als laatste, maar niet minst belangrijk, Marcel van Angry Nerds. Jij zit al die tijd naast mij op de knopjes te duwen en aan de schuifjes te schuiven. Dus als deze podcast ergens naar klonk, dan is dat dankzij jou. Dus jij ook heel erg bedankt voor al je steun en dat ik met een gerust hart in deze podcaststudio aan mocht schuiven.
Nou, graag gedaan. Je hoeft alleen maar te komen opdagen. En ik denk dat dat een hele
zo heb jij dat beloofd en dit, zo heb ik mij vertrouwd gevoeld in jouw handen. Rode loper voor jou. Heb jij nog tips voor de luisteraars?
Eentje. Als dit klaar is, dan is het zometeen september. En dan is er OrangeCon. En dat is ook wel een hele leuke om naartoe te gaan. Dus die wil ik jullie allemaal aanraden. Ik ga daar zelf ook naartoe. Ik zou er een training geven. Dat gaat dan weer niet door, omdat daar weer allerlei omstandigheden aan zitten. Maar ik ga zeker als bezoeker. En vorig jaar heb ik daar ook op mijn gemak rond kunnen kijken. Ontzettend leuk. Ontzettend leuke mensen en heel veel te doen.
Maar dit is niet iets wat met Trump te maken heeft. Want met Orange denk ik al aan Trump. Nee, al helemaal.
Ja, ja, ik kan het niet meer aan Nederland denken.
Het is moeilijk, hè?
Het is
voetbal.
Het is een conference. En ze zijn een beetje naar het model van Brucon hebben ze dat gedaan. Voor schappelijke prijzen. Hele hoogwaardige trainingen. En talks. Dus genoeg te zien en te doen. En het is de eerste week van september in de Meervaart in Amsterdam.
Ik ben er vorig jaar geweest, was erg leuk.
Ja. Dus, en dan misschien toch ook nog aan jou, Randal. Heb je nog tips?
Ja, ik heb er één. En dat is meer eentje voor de zekerheid, want ik kan me niet voorstellen dat je dit gemist hebt. Maar seizoen 27 van South Park is begonnen. Ik kwam daar eigenlijk naar niet per toeval achter, want het heeft heel veel hype sinds er zijn kijkersrecords aan het vestigen. Maar dat komt omdat ze op een hele leuke manier Trump en alles wat hij doet op de hak nemen. Maar op een dusdanig leuke manier. Dat ik voor de zekerheid tip. Het is eigenlijk een te groot fenomeen op dit moment, South Park, om nog als tip te geven. Maar voor het geval je net als ik bijna gemist had op de camping, seizoen 27 van South Park, echt de moeite waard om te kijken.
Die zag ik niet aankomen.
Nee, ik denk gewoon, dat staat voor de zekerheid maar op.
Ze hebben gereageerd ook, het Witte Huis, op deze aflevering.
Ja, op allebei al. Ja, allebei de afleveringen.
Ik dacht met Nerds om tafel kom je met, er is toch van die game, hoe heet het, Arcane of zo, van... hoe heet dat spel ook alweer? Van Riot Games, League of Legends. Oh, ja. Ik dacht, je kon met zo'n serie aanzetten of
had,
zo.
Had gekund, ja. Nee,
mooi.
Ik heb er gewoon van genoten. Die tipsectie is altijd dat ding waar je eventjes out of the box mag gaan. Dan zeg ik tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurriaan Ubachs en mij, Randall Peen, en onze panelleden Ruud Sanders en Sander Beideveld. Hartelijk dank aan Marcel van Angry Nerds voor het begeleiden van deze opname. Ik zou, als ik jullie was, vriend van de show worden. Dan krijg je heel veel voordelen. Maar ik ga lekker aan het bier en nog concertjes kijken. Vanaf Y 2025. Dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende. Lekker, Marcel. Dank je wel.